Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, hoe gaan de verhoudingen tussen het Westen en Rusland eruit zien zodra de stofwolken in Oekraïne zijn neergedaald? Daarover Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar nu eerst, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Tweede Kamer toegesproken.
Шановні міністри закордонних справ, міністр оборони, нідерландські народи.
We gaan erover praten met Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. Welkom. En natuurlijk met Geert-Jan Haan, onze eigen Oekraïne-deskundige en Europa-verslaggever. Die is dag en nacht hier, hè, in deze studio, kan ik wel zeggen.
Heb je mijn slaapzak al gevonden?
Ja, in je veldbed heb ik gezien. Ik begin even met jou, Geert-Jan. Wat viel jou op aan de vorm van de speech?
Ja, als ik het vergelijk met toespraak in andere landen, en ik heb net nog die van België gezien, dan vond ik hem een beetje saai. En in België hebben ze net nog met een violist en een cellist het Oekraïense volkslied gespeeld. En je zag in andere landen fantastisch camerawerk. In Denemarken had ik echt het idee dat ik naar Borgen zat te kijken. Die politieke serie waar deel 4 nu binnenkort van zichtbaar is ook. En dat vond ik wel jammer, omdat er dus zoveel belangstelling is. Ook van mensen die dat toch op hun werkdag aan het kijken zijn, aan het volgen zijn. En dan zou je toch wensen dat er een cameraman is die even, of een regisseur die even zegt, nu even Mark Rutte in beeld, want hij heeft het twee keer over zijn vriend Mark. Ja. Dan wil je die even zien. Je wil een reactie zien als Zelensky aan hem om meer wapens vraagt. Dus om het allemaal wat spannender te maken, om politiek ook dichter bij de mensen te brengen, vind ik dat wel een gemiste kans. Maar daar kan Zelensky niks aan doen natuurlijk.
Dat is waar. En wij zijn radiomensen, dus
hadden we het kunnen vertellen?
We hadden het kunnen vertellen. Nou, dat heb je ook gedaan vanmorgen trouwens, toen wij samen in de uitzending zaten. Oké, bij andere landen haalde Zelensky nationale thema's aan, ook bij ons.
Але й Друга світова війна починалася з руйнації окремих держав. А вже потім це призвело до трагедії Роттердаму, до страшних бомбардувань Лондона і до війни, яка охопила всю Європу.
Het woord Rotterdam versta ik.
Ja, daarvoor hoorde je misschien wel tragedie.
Tragedie.
En hij kwam uit bij Londen. Het komt erop neer dat hij eigenlijk opzonde hoe in de Tweede Wereldoorlog, hoe die oorlog begon met destructie van verschillende steden, Rotterdam, Londen, en uiteindelijk dus heel Europa, dat erin meegezogen werd. En door de nazi's, want die heeft hij ook nog aangehaald, door nazi-Duitsland kapot is gemaakt. En hij heeft meer thema's benoemd, hè?
Ja, zoals?
We hebben het gehad over Den Briel. Dat heeft hij niet genoemd, maar ik denk dat hij heel veel Nederlanders er even aan herinnerd heeft dat het morgen 450 jaar geleden is dat door een foutje eigenlijk de Geuzen Den Briel hebben ingenomen. Want ze hadden gehoord dat daar toch geen Spanjaard te bekennen was. Dat is onderdeel van de 80-jarige oorlog, onderdeel van onze geschiedenis, waar Zelensky door middel van zijn tekstschrijvers dus van op de hoogte was. 1 april, hoe ging dat ook weer? Op 1 april verloor Alfa zijn bril.
Bart Groothuis zit te popelen om in te vragen.
Hij heeft hele goede tekstschrijvers, goede diplomaten, maar ik denk dat hij beter 1581 had kunnen nemen. Plakkaat van verlatingen, dat was denk ik treffender geweest. Maar dit was een interessante vondst. Ik vond het wel heel treffend, morgen 1 april, die 450ste verjaardag.
Ja, nou ja, je kunt zeggen het was inderdaad wel het begin van de vrijheid van Nederland. Ja.
En het was voor hem denk ik belangrijk om dit aan te halen, omdat hij het over het verdrijven van de tirannie heeft. Nou, denk ook aan couplet 6 van het Wilhelmus. Ja. Maar tirannie, dat gebruikt hij veel in zijn strijd tegen de Russen. Dat hoorde je eerder in toespraken, volgens mij van de Noren gisteren, en ik hoorde het vanmiddag ook weer bij de Belgen. Tirannie, dat is hoe hij de Russische agressor eigenlijk omschrijft met wat ze doen.
Ja, en voor elk land heeft hij zijn eigen wens. Kun je zeggen, hè? Dus loop ze eens even langs. Want je hebt ze, nou, ik zei het geloof ik inmiddels een stuk of 15 gehouden, maar je hebt er een heleboel teruggeluisterd.
Ja, wil je eerst weten wat hij van Nederland wil? Of,
het laatste nieuws is België, hè? Want dat weet nog niemand. Dat is net gebeurd, jij hebt zitten luisteren. Dus ik zou zeggen, begin daar.
Nou, premier De Croo kreeg de ruimte, in tegenstelling tot Rutte in het Nederlandse parlement, om Zelensky toe te spreken. En De Croo zei, u heeft zojuist gevraagd om meer wapens. Nou, ik heb nieuws voor u. We hebben ze besteld en ze komen uw kant op.
Ja.
Dat was geen woorden, maar daden.
Ja,
om in Rotterdam te blijven.
Juist. En bij ons was er dus heel veel gedoe over. Ja, dat eerst konden er helemaal geen ministers, laat staan de premier bij. En dan bij godsgratie kon dat toch. En in België zitten ze er allemaal niet mee.
En ik heb in geen enkel ander land tot nu toe mijn toespraak gezien, ook dat de leider van het land er niet bij was. Okay. Hij heeft het gehad over Justin, hij heeft het gehad over meneer Scholz. Iedereen was aanwezig volgens mij.
Oké, deze vraag gaat naar jullie allebei, omdat we net voordat de uitzending begon daar nog een heel spannend gesprekje over hadden. Dus Bart Groothuis, Geert-Jan Haan. Wat wil Zelensky specifiek van ons?
Hij wil uiteindelijk dat wij een volledig handelsverbod instellen tegen Rusland. In Europa is dat eigenlijk vooral de wens tot nu toe van Polen en een paar landen in Centraal-Europa. Maar Nederland is daar nog niet mee overstag gegaan. Dat wil hij van ons. Ja, en dan begeef ik me met het volgende meer op het terrein van meneer Groothuis. Ja, de wapens.
Een lijstje wapens, oké. Okay. Ja.
Wat opvallend was, denk ik, hij dankte Nederland voor een aantal wapensystemen die we geleverd hebben. Korte afstand antitankraketten bijvoorbeeld, wat artillerie. En hij noemde daar ook, ik weet niet of Kamerleden daar zo oplettend op waren, het woord spikes. En dat viel mij op, dat is een Israëlisch wapensysteem. Er is een lange afstand antitankraket waarmee je van 1,5 tot 3 kilometer, uit mijn hoofd zeg ik het even, ik heb het niet nagezocht, maar een tank kunt raken. En daar vroeg hij om. Maar die heeft Nederland, die hebben een aantal andere NAVO-landen. Maar het probleem is dat de exportvergunning ligt in Israël. Dus het Israëlische kabinet moet daar een klap op geven. En dat weigeren ze vooralsnog. En dat weigeren ze met meer wapensystemen. En mij zou het een liefding waard zijn als de NAVO ook deze toespraak weer aangrijpt om met het kabinet in Israël om de tafel te gaan zitten, om dit te bespreken.
En die blokkade door de Israëliërs met wapensystemen die zij hebben ontwikkeld, geldt dat alleen voor Oekraïne? Of is dat een soort van algemene regel?
Nou, het geldt in ieder geval niet voor Azerbeidzjan, want daar heeft Israël wel vrijgeleverd. Maar het geldt inderdaad wel voor Oekraïne, omdat die afhankelijk is van Rusland. Als het gaat om Syrië, ze willen vrij overvliegen met F-15's om daar hun dingen te doen richting de directe dreiging die Israël ervaart. Dus ik heb veel begrip ook voor de Israëlische veiligheidssituatie. Maar in deze tijd van het conflict moet je langzaam ook gaan kijken of je de Israëlische regering op andere gedachten kunt brengen.
Ja, dat kan zijn. Maar de Israëliërs hebben natuurlijk ook die min of meer, nou eigenlijk openlijk, maar geheime deal met de Russen. Dat zij de Russen van informatie voorzien en hulp in Syrië in ruil voor Russische toezegging om Iran en Hezbollah een beetje van hun lijf te halen. Dus het is voor hun ook een bloedingewikkeld spel.
Dat is het ook, en ik heb ook begrip voor die situatie. Desalniettemin zie je ook Turkije in het spel bewegen met Bayraktars, en zij durven wel te leveren aan Oekraïne, ondanks de toorn van Poetin. En zij doen dat gewoon. En ik denk dat Israël het gewoon onderschat wat hun veiligheidspositie is en wat hun manoeuvreruimte is. Ik denk dat die groter is en de druk van de NAVO mag nu wat mij betreft toenemen.
Oké. Okay.
Ja, en heeft Zelensky nou aan Nederland aan wapens gevraagd wat wij ook kunnen leveren? Want aan de Noren vroeg hij dan harpoenraketten, want dan heeft hij het ook over de zee. En over
de Britten.
Ja. Ja, en zo werd het heel specifiek telkens gedaan. Maar vraagt hij realistische dingen van Nederland op wapengebied?
Wat Nederland levert is tegenwoordig onderdeel van een geheime deal. Dat is, Kamerleden worden daar vertrouwelijk over geïnformeerd. Ik zit niet in de Tweede Kamer, maar in het parlement. Dus ik heb daar ook geen zicht op. Wat ik wel weet is dat veel landen dingen leveren. En al met al krijg je een coalitie die wel interessante wapens levert aan Oekraïne. Of het reëel is wat Nederland gevraagd is, weet ik niet. Maar ik denk wel dat als wij een middellange afstands antitankwapen kunnen leveren, moeten we dat doen. Volgens mij kunnen we dat.
Ja, dat noemde die ook. Met de Duitse naam trouwens. Ja.
Spike.
Ja, nee, ja,
de Panzerfaust.
De Panzerfaust.
De Panzerfaust, ja. En hij had het ook nog over stingers, hè?
Ja.
Dat zijn die schouderraketten.
Daar dankte die voor.
Ja, daar dankte die voor dat we die hadden geleverd. Is het overigens een goed idee dat Kamerleden en ministers niet meer in het openbaar vertellen of tegen elkaar opbieden binnen de EU wat ze allemaal leveren?
Ja, zo is het heel verstandig. Ja. Je doet dat. Je wil geen olie op het vuur gooien. Je wilt niet escalatoire. Maar artikel 51 van het VN-handvest, die geeft aan dat je wapens mag leveren aan een staat als die duidelijk in zelfverdediging is. En dat is dit geval in Oekraïne, is dat overduidelijk.
Ja.
En ik denk dat ook landen buiten de Europese Unie, zoals Canada of Nieuw-Zeeland, Australië, die voelen dat ook en die willen ook een steentje bijdragen. Ik merk dan op dat de Europese Unie hierin een hele nuttige rol speelt en ook coördineert. En ik vind dat heel verstandig. Maar dat gaat allemaal een beetje achter de schermen.
Ja, nou ja, dat is het is goed om te horen. Geert-Jan, jij zei toefje saai, zal ik maar zeggen, was het, hè?
Ten opzichte van andere speeches, ja.
Oké, en dan
wel degelijk, hoor.
En aan Bart Groothuis een wat oneerbiedige vraag. misschien, maar Zelensky spreekt het ene en na het andere parlement toe. Met, vinden wij allemaal, briljante, op maat gemaakte speeches. Eenvoudig gekleed in zijn groene t-shirt. Een soort Napoleontische... ja, zeg het truc.
Churchilliaans?
Nou, nee, maar Napoleon deed dat ook. Hè. Die kleedde zich altijd in de meest simpele kleding als hij de troepen wilde toespreken.
Maar weet je wat de naam Zelensky betekent? Zelen betekent Volodymyr de Groene. Zelensky betekent de Groene.
Ah, kijk aan, dus past wel mooi bij zijn...
Over alles is nagedacht.
Oh, ja. Maar goed, de vraag die ik wilde stellen, wat maakt zo'n toespraak nou uit?
Nou, zo'n toespraak zie je nu ook in het parlement in Nederland. Er wordt meteen druk gezet op de regering. Hoe zit het met de sancties? En hij vraagt ons dit, hij heeft daar een punt. Hoe zit het ermee? En Wopke Hoekstra zit meteen van... ja, dat gaat ook over het kadaster. Daar is een andere minister voor verantwoordelijk. Nou, je ziet, mijn partij, de VVD, stelt meteen kamervragen. Het kan toch niet zo zijn dat het kadaster nog steeds niet is begonnen... met het inventariseren van Russisch vastgoed in Nederland? Nou, dat blijkt dus toch het geval. En dan zie je de Nederlandse staat nog niet als staat opereren... Dat is iets wat we nog moeten leren. Het doet mij denken aan het begin van de coronacrisis. Het duurde even voor we in de gaten hadden hoe we ons moeten organiseren in zo'n crisis. En als ik kijk naar buitenlandse zaken, u kunt dat zien. Er zijn een paar nieuwe vacatures voor een anti-sanctie, voor een sanctieunit. Die gaan rond. Voelt u zich geroepen? Solliciteert u dan daarop? Luistert u naar deze aflevering? Ja. Maar we hebben ze nodig, want we hebben er te weinig. En je merkt dat Nederland zich als staat moet heruitvinden in dit soort geopolitieke crisis. We zijn te veel, denk ik, als BV, als onderneming gerund en we moeten ook geopolitiek ons mannetje weten te staan. Dat is de taak die we nu hebben de komende tijd. Ja. Dat is onze toespraak, kan dus ook dit soort schokken teweeg brengen, meneer Hammelburg. Ik denk dat dat verstandig is.
Ik heb zelf de indruk dat het allemaal wel heel indrukwekkend is en dat zijn PR fantastisch is, dat zijn tekstschrijvers, die zijn briljant, kan niet anders, want die van al die landen, wat Geert-Jan ook vertelde, zoekte er dan precies uit wat het meest aanspreekt. Dat het vereist een enorme inspanning. Maar dat het uiteindelijk even een dagje of twee dagen lang tot een beetje aandacht leidt en dan is het weer weg.
Ja. Ik denk niet dat het zo weg hebt. Dit is wel iets... Kijk, je wil je ook aangesproken voelen. Je wil je ook als parlementariër aangesproken voelen van dit is een missie voor de lange termijn. De grootste angst die hij ook uitsprak was dat wij weer vergeten hoe ernstig het is wat er dag in dag uit gebeurt. Dat het gaat wennen. Dat het op de achtergrond van het nieuws komt. Op pagina 4 van de krant.
Ja, zo begon hij zijn speech, geloof ik ook.
Ja, daar heeft hij gelijk in. Oorlog mag nooit wennen.
Maar hij plant dus een zaadje. Dat is wat je zegt. Om het debat daarna gelijk...
Ja.
Eigenlijk geeft hij een voorzet voor het debat dat we in Nederland nu voeren.
Ja, en natuurlijk een motieregen die we vanavond in de Tweede Kamer kunnen verwachten. Over lidmaatschappen van de EU tot en met wapenleveranties. En dat is natuurlijk precies wat hij wil. Hij weet hoe democratieën werken. In tegenstelling tot de man in Moskou. Die snapte geen bal van.
Dat zei trouwens premier De Croo nog zojuist ook van België. Van dat hij toch nu vindt dat de toetredingsprocedure van Oekraïne tot de EU versneld moet worden. Wat me verbaast, want De Croo zit net als Rutte in uw liberale kamp, om het even zo te zeggen. Die zag ik toch niet helemaal aankomen.
Ja, maar we hebben nu een hele mooie oplossing gevonden. En een heel keurig goed dat de Europese Commissie nu komt met een assessment van wat nou verstandige weg vooruit is. Dat is een oplossing gevonden waar alle landen zich in kunnen vinden. Laten we dat nu eerst afwachten. Het is nu niet aan de orde, heeft Rutte ook gezegd. Het is een land in oorlog. Dat is nu niet aan de orde. Dus ik vind dat allemaal niet verstandig dat De Croo dat zegt.
Oké. Even een paar praktische dingen. We moeten meer wapens leveren. Eens?
Eens.
Ja. En dan los van wat dat is, want we hebben afgesproken dat we dat strikt geheim houden, want anders luistert meneer Poetin misschien mee. Maar goed, maar wel doen.
Doen.
Ja. En dan toch eentje, dat doen wij toch niet, die leveren wij dan weer niet. Gevechtsvliegtuigen, daar vraagt hij ook steeds om.
Nee.
Er staan nog een heleboel Oost-Europese of Russische gevechtsvliegtuigen in Oost-Europese NAVO-landen. Nou, die zou je zo kunnen, daar kunnen ze prima mee vliegen.
Ja, maar die moeten opstijgen vanaf NAVO-grondgebied. Die worden ook doelwit. Dan betekent dat NAVO-grondtroepen ook betrokken zullen worden. Dat is een andere categorie dan dat je wapens overhandigt waarmee zij in staat zullen zijn zichzelf te verdedigen.
Oké, en dan, dat is natuurlijk gedram, maar toch, al die wapensystemen die moeten ergens de grens over. Dat zal waarschijnlijk tussen de Pools-Oekraïnse grens zijn voor een groot deel. Als je nou zo'n vliegtuig wat kan, gewoon op een trailer zet en je rijdt hem de grens over, dat kan toch ook?
Nou kijk, iedereen heeft satellieten tegenwoordig. En ook dat soort dingen moet je rekening mee houden. Ja.
Dat zal opvallen. Ja, als er een MiG-29 over de grens komt, dan zal het opvallen. Oké, dus dat gaat niet gebeuren.
Tenzij het een privévliegtuig is van een Russische oligarch en kijken wat er dan gebeurt. Misschien het gronkelijk getarget wordt.
Oké, en dan nog even over die dingen die Zelensky speciaal dan over ons. Geert-Jan, jij noemde dat dan ook al. De referentie aan het bombardement op Rotterdam en ook dan de nazi's. Ja. En de gedachtesprong was, ja, die begonnen dan ook willekeurig mensen weg te halen. En dat doen de Russen nu ook met onze mensen. En die verdwijnen en we weten niet meer waar ze zitten. In Siberië of zo. Is dat nou handig om zo'n soort... Ik vind het altijd doodeng om dat soort vergelijkingen met ik zal maar zeggen, alles wat met de Tweede Wereld of de Holocaust te maken heeft, daar moet je ontzettend mee uitkijken.
Nee, ik dacht dat hij het voor het eerst had gezegd, maar ik heb net nog even nagezocht. In Italië heeft hij ook ditzelfde voorbeeld aangehaald. Ja, ik weet niet of het zo onhandig is, maar gevoel is heel persoonlijk. Kijk, het is wel een feit dat dit nu waarschijnlijk vanuit Mariupol gebeurt. En het is ook niet nieuw. En dan refereer ik niet alleen aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook aan toen de oorlog in Oekraïne begon in 2014 en ook in 2015. Toen waren er ook al verhalen van Oekraïners die ineens uit de Donbass richting het Verre Oosten in Rusland waren beland. En die mensen zijn ook daar geïnterviewd. Die worden dan uit hun natuurlijke habitat gehaald. En dan kunnen ze ook geen kwaad meer doen in de ogen van de Russen. Want dan, ja, hoe ga je protesteren op 8000 kilometer afstand? Ik vond het niet zo heel raar dat Zelensky dat heeft aangehaald. Maar nogmaals, gevoelspersoonlijk.
Oké, en dan nog een ding. Meneer Groothuis, MH17. Ja, we wisten allemaal dat hij daarover zou beginnen. Want dat is natuurlijk... Dat was in Oekraïne, tenslotte.
Maar ook het besef, hè, meneer Hammelburg, ja, ons land 200 slachtoffers heeft gekend. Bijna 200 slachtoffers heeft gekend. Landgenoten in dit conflict tussen Rusland en Oekraïne.
Ja.
Dat is ook een andere manier weer van kijken naar MH17. Maar ik wil het toch nog eens een keer zeggen, zo ervaar ik dat ook. Het is het is heel heftig wat er gebeurd is in Nederland. Okay, maar nooit vergeten.
Maar nou iets anders. Op een bepaald moment kwam door Australië en Nederland geformuleerd voor het eerst de beschuldiging dat het echte Russen waren die erachter zaten. Dat is toen de Oekraïners en de Belgen trouwens ook. En wie was dat?
Maleisië.
De Maleisië, die wilde er eigenlijk niet in mee. Dus op dat moment was Oekraïne, werkte zelfs dat Nederlandse onderzoek een beetje tegen. En nou gebruiken ze het plotseling. Ik denk, er zit iets scheef hier.
Nou, de Oekraïners hebben ons ongelooflijk geholpen met waarheidsvinding rondom MH17. Maleisië was een geval apart. Er zat een 80-plusjarige heerser die erg op Rusland georiënteerd was, die afhankelijk was van Russische wapensysteemleveranties en die koos voor Rusland om vele redenen, maar niet inhoudelijk de juiste en waarheidsvinding. Dus ik denk dat wel meevalt.
En ik denk ook in het geval van Zelensky dat hij natuurlijk voordat de oorlog begon, dat zag je ook toen Biden telkens met bepaalde retoriek kwam, dat Zelensky telkens zei, rustig aan, meneer de president, we zijn nog niet zover, we moeten aan de economie denken. Zelensky is tot aan de oorlog bezig geweest met deescaleren. Ja. Dat geldt ook hiervoor natuurlijk.
Absoluut. Even luisteren naar wat Zelensky tegen of over Mark Rutte zei.
Друже, Марк, що від вас, від вашої держави, наш вступ в Євросоюз, дуже.
Okay. Geert-Jan, vriend Mark, hè?
Ja, en je weet hartstikke goed, mijn vriend Mark, dat onze toetreding tot de Europese Unie heel erg afhangt van jou en van jouw land. Ik wil je bedanken. Ik wil iedereen bedanken. Bedankt Nederland.
Dat is echt onzin, hè? Dat is gewoon retoriek. Daar moet je niet te veel, daar moet je doorheen prikken. Dat hangt niet van Nederland af. Dat hangt ook af van een heel acquis. Dat hangt af van procedures. Dat hangt af van heel veel landen die daar heel veel problemen mee hebben. Om dat al te snel te doen. Je moet daar verstandig, prudent mee omgaan. Dat is nu niet aan de orde.
Nee, maar goed, toen die oorlog uitbrak, toen was Ursula von der Leyen zo'n beetje de eerste die riep, Oekraïne moet lid worden van de EU.
Ja, die sprak voor haar beurt en in Versailles hebben de landen afgesproken samen. We gaan een procedure verzinnen dat de commissie er nog eens naar kijkt. En het ligt nu in de handen van de Europese Commissie om eens te kijken wat voor een tussenoplossing verzonnen kan worden. Ja. Hoe we ze kunnen
maar geef helpen. Even de argumentatie waarom het geen goed idee is.
Het is een land in oorlog, meneer Hammelburg. Ja. En een land in oorlog betrekken bij je eigen Unie is niet verstandig. Nee. Er is nog geen duidelijkheid over
de toekomstige
staatsvorm. Ja. Er is geen duidelijkheid over de toekomstige staatsvorm. Er is geen duidelijkheid over hoe het land weer kan worden opgebouwd. Wat de schade is, waar we beginnen, waar we eindigen. En dat moet eerst duidelijk worden. Dan kunnen we in goed overleg kunnen we kijken hoe we kunnen helpen.
Ja, we vliegen door de tijd, dat is logisch. Want het, het was een spannende dag vandaag. Maar ik wou nog één ding eigenlijk aan jullie beiden voorleggen. Dat is de actualiteit. De ware onderhandelingen die zijn weer even gestopt. Maar nu worden ze klaarblijkelijk herstart, maar dan virtueel. Wat volgens mij nou ook weer niet zo verschrikkelijk veel uitmaakt. Want je kunt ook over een lijn praten. Hoe moeten we daar naar kijken? Zijn we op weg naar de uitweg? Of is dit allemaal, moeten we dit even voorlopig maar negeren?
Nou, ik denk dat de verandering van doelstellingen, dat die worden bijgesteld tussentijds, dat duidt op dat het inderdaad minder goed gaat op het slagveld dan gehoopt door Rusland. Die snelle blitzkrieg, die is er niet van gekomen. Komt hij erachter dat hij geen resultaten heeft. We hebben vandaag ook gezien dat hij echt te maken heeft, Poetin, met misinformatie in zijn eigen kring.
Dat zegt de CIA, we weten dat niet, maar we waren er niet bij.
Ja, maar ik kan wel vertellen dat hij dit al jaren heeft. Ja. Hij wordt 's ochtends, ligt hij nog in bed, 's middags wordt hij wakker. En dan komt dan iemand, de eerste drie dingen die hij leest is het eerst een mapje van de FSB, dan van de SVR en dan van de GRU, van zijn drie geheime diensten. En zo begint hij zijn dag. En dat zit allemaal een beetje in zijn straatje. Het is van Working Towards the Führer, zo'n Ian Kershaw, een beroemd boek rond de Tweede Wereldoorlog.
Iedereen werkt, drie boeken geschreven over de Tweede Wereldoorlog.
Iedereen werkt om in het straatje te komen van de grote heerser. Dan heb je een goede carrière, maar de waarheidsvinding en hoe de boel in elkaar zit, heeft hij al jaren last van. Krijgt hij niet meer onder ogen. En daardoor krijg je ook dit soort dysfunctionele operaties in Oekraïne. Hij heeft geen idee meer wat hij kan en vermag en wat niet kan.
Oké, en tenslotte dezelfde vraag aan jou, Geert-Jan, maar met een iets andere insteek. Want jij praat veel met mensen in Oekraïne. Mm. En ongetwijfeld ook wel met mensen in Rusland of met Russen. Hoe kijken die hier naar het diplomatieke proces?
Rusland zegt A en doet B. En weet je, ik heb gisteravond nog met Floris Akkerman, mijn collega van de Perestroikast, een uitgebreide podcast gemaakt. Want hij zit nu in Kiev. Hij heeft de hele dag daar met Kievlianen gesproken. En die zeggen allemaal, we geloven er geen biet meer van. Ja, en over A doen en B zeggen. Weet je, ik weet dat mensen dit ook als podcast terugluisteren. Maar het nieuws van dit moment is dat Poetin een decreet heeft ondertekend met betrekking tot die onvriendelijke landen waar wij onder vallen, over de gashandel. Vanaf morgen moeten we allemaal voor het gas gaan betalen in roebels.
Ja, dat was er al, had hij weer teruggetrokken, maar nu is het er weer.
Het is elke dag weer anders wat er uit het Kremlin komt. Ja. En het is ongelooflijk moeilijk om dat te duiden en te voorspellen.
Dank, Europa-verslaggever en voormalig Oekraïne-correspondent Geert-Jan Haan. En ook fijn dat u op het laatste moment nog even hebt kunnen invliegen.
Je wordt er emotioneel van.
Ja, ik word er helemaal emotioneel. Nee, maar Bart Groothuis, fijn dat u er was. Geert-Jan zei het al, ik adviseer iedere luisteraar te luisteren naar de fonkelnieuwe aflevering van de Perestroikast van Geert-Jan en Floris Akkerman in Kiev.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Slager, oorlogsmisdadiger, die man moet weg. Spijkerharde taal van Joe Biden over Vladimir Poetin.
For God's sake, this man cannot remain power.
Als de leider van de vrije wereld, zoals we de Amerikaanse president plegen te noemen, de verhoudingen zo scherp heeft gezet, is dat nog te repareren. Ik praat erover met Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
Goedemiddag, Bernard.
Eerder in de show hadden we het er al over. Je hebt meegeluisterd, dus je hebt het allemaal gehoord. Ik stel de vraag ook even aan jou. Wat vond jij van de toespraak van Zelensky?
Ik heb hem, moet ik je heel eerlijk zeggen, in fragmenten na afloop bekeken. Want ik probeer, als je me licht aan mijn stem hoort, een klein beetje bij te komen van mijn eigen COVID-besmetting. Maar ik, het was deels verwacht. Wat op mij indruk maakte was het feit dat hij wat minder energie leek te hebben dan bij sommige andere parlementen. Je ziet echt dat de oorlog zijn tol begint te vergen, ook bij Zelensky. De referenties die hij maakte, dat is natuurlijk bijna een soort spel aan het worden. Hè. Je ziet ook in Nederland dat voorafgaand aan de speech iedereen gaat speculeren over waar gaat hij naar refereren. Nou, in dit geval was het dan de slag bij Den Briel, het verzet tegen de Spanjaarden. MH17, ik ben het zeer eens met Bart Groothuis. Ik heb daar gisteren zelf ook het nodig over gezegd. Dat hij de link legt met 196 of 198, afhankelijk van of je dubbele paspoorten meerekent, Nederlandse slachtoffers van deze oorlog. Want ja, dat vergeten we misschien wel eens. We hebben natuurlijk als land een unieke relatie met Oekraïne. Wij zijn het enige land wat niet direct in deze oorlog betrokken is, wat zoveel burgerslachtoffers al heeft te betreuren in deze oorlog. Ja. En ik vind zelf dat daar in de media wel heel weinig aandacht voor is. Dat die link nauwelijks wordt gelegd. Trouwens ook niet met het 7 jaar geleden afgeronde referendum over het associatieverdrag, waar we toch eigenlijk Oekraïne een klein beetje een rotschop hebben verkocht. Omdat we vonden dat ze die associatie niet waard waren en ook geen handelsverdrag konden krijgen van ons.
Nee, nou, we vonden ook dat ze nou niet bepaald voldeden aan de criteria die wij hebben voor landen die geassocieerd zijn met ons. Het ging ook over corruptie en
nee, maar dat staat die niet helemaal. Dat moet ik je tegenspreken. Kijk, die criteria die hebben we voor een lidmaatschap. Voor een associatieakkoord geldt nou juist het omgekeerde.
Daar mag een dictatuur ook mee doen.
Het zou in principe zelfs kunnen, maar kijk, een associatieakkoord doe je juist om te proberen daar wat veranderingen aan te brengen. En Oekraïne is inderdaad een van de meest corrupte landen. Ze staan geloof ik 124 op de lijst van Transparency International van 180 landen die we hebben. Dus één land nog corrupter op ons grote continent, en dat is Rusland zelf. En Oekraïne laat heel veel landen die wij doorgaans in ons hoofd hebben als corrupte ver voor zich. Dus die corruptie als zodanig, ja, die is vooral een probleem voor de 200 Nederlandse ondernemingen die we destijds hadden. Nou, we hebben bijvoorbeeld zo'n boer die daar opereert, die hebben we gezien. En voor hem zou het heel gunstig zijn geweest op het moment dat associatieakkoord kwam. Dat is er uiteindelijk gekomen, maar niet zonder slag of stoot. En daar heeft de premier een soort Houdini-act moeten doen om nog maar met een inlegvel te proberen garanties te bereiken. Ja, die eigenlijk niet noodzakelijk waren als je het akkoord gewoon gelezen had. Maar ja, dat was voor de tegenstanders van het akkoord was dat allemaal helemaal niet relevant. Sommigen waren er zelfs eerlijk over dat ze dat hele samenwerkingsakkoord niet hadden gelezen en desondanks tegen waren. Maar die geschiedenis dragen we wel met ons mee. En net zoals Bart Groothuis net ook al aangaf... Oekraïne heeft ons verregaande mate van bevoegdheden gegeven. Bijvoorbeeld onze opsporingsautoriteit, om daar getuigenissen af te nemen die noodzakelijk zijn om uiteindelijk die onderste steen boven te krijgen, hè, om schuldigen te vinden in MH17. Dus Oekraïne, ik vind eigenlijk dat we wel een klein beetje schatplichtig zijn. Dat wil niet zeggen dat we de voordeur moeten openzetten voor een lidmaatschap. Want dan gelden ineens die dingen die je net noemt, gelden dan in versterkte mate.
Ja. En Bart Groothuis zei ook, ja, dat je kan zoiets helemaal niet bespreken met een land dat in oorlog is, want je hebt geen idee hoe die afloopt.
Nee. Nee, totaal. Daarom is het is allemaal weer enorm op de emotie gericht. Veel mensen die zeggen aan de ene kant, we moeten nu de Zuidas schoonvegen. Nou, op zich is het goed als daar naar dat geld op de Zuidas, de Russische koopgoot, wordt die geloof ik ook wel eens genoemd, om daar eens naar te kijken. Maar als je dan de postbussen hebt geschoond en vervolgens je eigen voordeur openzet voor een land dat vooralsnog heel erg corrupt is en bovendien ook nog eens in oorlog, dan moet je je stellig afvragen wat dat betekent voor de interne cohesie van Europa zelf. Ja. En ik denk dat we sinds de laatste uitbreidingen daar al genoeg mee te stellen hebben gehad. Dus iedereen die de Europese samenleving een warm hart toedraagt en de samenwerking een warm hart toedraagt, ik doe dat. Ja, die moet uitermate sceptisch zijn over de snelle toetredingen.
Ja, dat snap ik. Nou, nog even over die oligarchen en dat geld. Ik begrijp dat er iets van 1.000 miljard dollar is verborgen wereldwijd door die oligarchen. Een stukje daarvan in of via Nederland. Het staat waarschijnlijk helemaal niet in Nederland. En die oligarchen.
Het staat niet in Nederland. Dat is het punt. Je hebt allemaal van die postbussen over elkaar heen vallen. Ja. En die zijn natuurlijk allemaal leeg. En Russen hebben ook heel weinig grote huizen in Nederland. Misschien een paar grachtenpanden of zo. Maar ja, dus het is lastig opsporen, dat snap ik. Maar zoals Bart net ook al aangaf, het is natuurlijk gewoon gênant dat we daar.
Dat kan, maar ik denk zelfs als je alles opspoort en zelfs als je alles, ik zal maar zeggen, in beslag neemt, dan halen die oligarchen nog steeds hun schouders op. Want het maakt niks voor ze uit. Ze hebben zoveel geld.
Ja, je ziet toch wel dat het wat begint te nijpen. Die vlucht van al die jachten is wel, denk ik, symbolisch voor de wijze waarop ze, denk ik, ook met hun geld aan het schuiven zijn. Ja. Dus ze raken eigenlijk wel redelijk in paniek. Je ziet dat ook in de gedragingen. Alleen, ja, de vraag is of dat voldoende is. Je moet hopen dat dat ertoe bijdraagt. Een beetje het onderwerp van ons gesprek, geloof ik, dat er in een Rusland wat hierna ontstaat, dat daar invloed van.
Mooi op. Nou, één vraagje nog erover. Want je hebt het dan over die jachten. Die gaan allemaal naar Turkije. Want Turkije doet niet mee aan de sancties. Dus niks aan de hand.
Maar en het geld trouwens, denk ik trouwens ook hoor. Ik denk dat Istanbul met open armen de functie van.
Dus die roebels waarmee wij olie moeten gaan betalen, die kunnen we gewoon gaan halen in Ankara of Istanbul. Dan kun je het zo om.
Nou, ik heb begrepen dat wij dat niet gaan doen. En dat is wel stoer. Ja. Maar dat moet dan wel gebeuren.
Ja.
Alleen Griekenland overweegt het. In die zin vervult Griekenland precies dezelfde rol als tijdens de sancties tegen Iran. Hè. Toen wij wilden graag sancties op Iran opleggen. Voor de Verenigde Staten was dat heel simpel. Europa moet dan op dat moment geloof ik nog 28 lidstaten op een rijtje zien te krijgen. Griekenland was zeer afhankelijk van de olie uit Iran. Nu zijn ze dat met gas uit Rusland. En pas omdat we, toen we de Grieken daarvoor hadden gecompenseerd, konden zij meedoen. En werd dus zeg maar de eenheid in Europa hersteld. En die sancties die op Iran zijn opgelegd, brachten Iran vervolgens wel aan tafel. En hebben geleid tot een akkoord wat helaas daarna door de Amerikaanse president Trump weer is verscheurd.
Afgeschoten.
Dat akkoord was niet super, maar het was in ieder geval beter dan niks. Ja.
Yep.
Nu spreken we over deze gassancties, gas- en oliesancties. Ik denk dat daar heel veel tegen in te brengen valt. Al was het alleen maar omdat op dit moment de schaarste wordt groter. En je ziet de wereldmarktprijzen stijgen. Dus ook al nemen wij minder volume af, olie bijvoorbeeld. Het prijseffect compenseert dat ruimschoots. Dus het Kremlin blijft voorlopig, maar dat is natuurlijk alleen maar korte termijn. Blijft voorlopig deze inkomsten nog wel zien.
Ja.
Tenzij we besluiten niet meer te gaan betalen. Duitsland zegt dat te doen. Ik vind dat stoer. Ik moet dat nog zien.
Ja, ik ook. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Je zei het al, de bedoeling van dit gesprek was ook een beetje vooruitkijken. En ja. Als het kan, wat verder dan de meest voor de hand liggende horizon. Er overheen als het kan. Alle oorlogen lopen op een dag af. Deze dus ook. Nou heeft Biden heeft Poetin stijf gescholden. De NAVO en de EU knijpen Rusland zoveel mogelijk uit met sancties. Is die reparatie te repareren? En hangt dat af van het Rusland dat tegenover ons staat? En ik vraag het omdat jullie bij Den Haag Centrum voor Studie scenario's hebben gemaakt. Vertel daar eens wat over.
Ja, dat doen we natuurlijk, zoals elke denktank doen we dat direct op het moment dat er zich een internationale crisis voordoet. En dat had ik in het begin van januari hebben met een team analisten samengezeten. We hebben direct bekeken wat zijn nou eigenlijk de opties die Poetin heeft. En dat liep zeg maar van alles onder militair ingrijpen. Tot en met het plaatsen van nucleaire raketten op Venezuela. Zeg maar een omgekeerd Cuba-scenario. En alles wat ertussenin zit. Dat was zo'n 8 scenario's in drie verschillende categorieën. Nou, dat tot ons eigen leedwezen moet ik zeggen, want het is natuurlijk een verschrikkelijke oorlog. Lopen die redelijk als soort clockwork lopen die af. Het gaat wat sneller dan we hadden vermoed. Ik denk dat iedereen verrast is door de wijze waarop de inval gebeurde. Vervolgens de inval zelf natuurlijk weer veel langzamer. Want de militaire operatie die ligt op alle mogelijke manieren ligt die natuurlijk op zijn gat vanuit Russisch perspectief. Maar dat doen we nu ook. En het is heel lastig om te voorspellen. Dat doen we niet. Je kunt
wel. Nee, maar goed, laten we. Je zegt dus, ja. We hebben scenario's geschreven en die zijn tot onze eigenlijk schrik zelf goed uitgekomen. Hè? Nou, zullen we even samenvatten.
Ja, je kunt ze redelijk volgen. Ik heb ze een paar keer er ook geplaatst. Dus,
En hoe zijn de scenario's dan nu, zoals die bij HCSS worden gemaakt of zijn geschreven of worden bedacht?
Je hebt een aantal scenario's die je zeg maar zich ziet ontvouwen. Die zijn meer van militaire aard. Dus je hebt wat er gebeurt er met gebiedswinst. Welke invloed heeft dat op de onderhandelingen? Je zag het net ook in het nieuws en jullie hadden het net ook al even over. Die onderhandelingen die wel plaatsvinden, die lijken eigenlijk geen enkele vooruitgang te boeken. Want er wordt telkens weer een soort emmer koud water overheen gegooid door een nieuwe verklaring uit het Kremlin, die daarna weer wordt gevolgd door een andere verklaring uit het Kremlin. Eigenlijk wel logisch, omdat beide partijen zowel behoefte hebben aan rust, maar ook nog altijd zien dat ze een voordeel kunnen behalen. Aan de kant van de Oekraïners is het natuurlijk heel bijzonder dat ze tot nu toe in staat zijn geweest om die invasie heel erg op te houden aan de, ja, aan de buitenkanten van hun, van hun territorium. De Russen moeten bijna 1800 kilometer aan frontlinie bevechten en daar zijn ze simpelweg niet toe in staat. Onze focus zit natuurlijk met name op Mariupol. Daar is een, ja, een humanitaire catastrofe van enorme omvang. Dat is eigenlijk Aleppo, zoals we dat in Syrië zagen, maar dan op het Europese continent. En de val van Mariupol is een, is een, ja, is een hele belangrijke, zou die zijn. Want dat betekent dat de Russen dan ineens het gebied open ligt tot aan de Azovzee. En tegelijkertijd dat ze een landverbinding hebben tussen de twee opstandige republieken, Luhansk en Donetsk, en de Krim. Nou, dat weten we allemaal.
Ja, en het is ook, dat komt ook wel overeen met wat Poetin zei toen hij het had over het einde van fase 1 en het inzetten van fase 2. Want dat was ongeveer wat zich nu voltrekt, toch?
Ja, ja, dat komt wel ongeveer overeen. Alleen, kijk, wat de meeste mensen natuurlijk verrast heeft, wat je in een aantal scenario's wel zag, maar die werden niet als heel waarschijnlijk beoordeeld, is dat het oorspronkelijke doel toch echt was om in Kiev voor regime change te zorgen.
Ja.
En nou, dat doel lijkt te zijn opgegeven. Dus als je iets positiefs uit die onderhandelingen moet halen, is het volgens mij nu juist dat dezelfde elementen voortdurend terugkomen. Dus aan de Russische zijde is dat het woord denazificatie niet meer wordt genoemd. En dat demilitarisering op een andere manier lijkt te worden gebruikt. En aan de kant van de Oekraïners is het dat het NAVO-lidmaatschap met zoveel woorden wordt nog niet afgezworen, maar in ieder geval daarvan erkent men dat er niet in zit. Het staat wel in de grondwet. Ja, en tegelijkertijd ook dat Oekraïne een neutrale status zou willen verwerven. Nou, er komen er weer allerlei dingen bij. Zoals Zelensky net ook rechtstreeks in zijn pleidooi naar Rutte probeerde om een EU-lidmaatschap, in ieder geval die deur daarvoor open te houden. Nou, dat is allemaal de retoriek die er omheen zit. Maar dezelfde elementen die telkens naar voren komen, zou erop kunnen wijzen dat die onderhandelingen zich wel zo langzamerhand concentreren rondom de punten die ik zojuist noemde.
Ja.
Ja, en daar zit natuurlijk wel ruimte om uiteindelijk tot een overeenstemming te komen. Ja, en als je dan verder kijkt.
Ja, wacht even, laten we dan even om voor de duidelijkheid. Die overeenkomst zou dan niet eens zo ver afwijken van het Minsk II-akkoord van destijds. Dat ging eigenlijk ook over het, over het, nou ja, het zeggen de status quo van toen, die zou dan
Minsk 2 was natuurlijk niet een gebied, geen gebied.
Nee, het is niet helemaal, verlies, maar het is ik bedoel ongeveer. Ja. Dus een stuk van Oost-Oekraïne hoort dan niet meer bij Oekraïne, hoe je het ook verder definieert, maar dan komt het dan meer. En dat zou dan de basis zijn voor een staakt het vuren of misschien zelfs voor een soort van wapenstilstand of overeenkomst.
Het zou andersom moeten gaan. Eerst zou er een staakt het vuren moeten komen.
Ja, ja.
En ik denk dat al een enorm onderhandelingsresultaat zou zijn om daarna onderhandelingen te openen die waarschijnlijk heel moeizaam zullen zijn om dit soort elementen te verkrijgen.
Ja, maar dan krijg je dus op de een of andere manier, wat ze dan, ja, dat iedereen zegt dat is een vreselijke uitdrukking, maar dan wat dan heet de Koreaanse optie. Hè? Dus dan wordt Oekraïne toch een beetje opgeknipt. Zit dat in jullie scenario als een mogelijkheid? En wat betekent dat dan voor de ontwikkeling van de relaties van ons met het Oekraïne dat overblijft, maar ook met Rusland?
Zeker, dat zit in die scenario's, want we hebben er natuurlijk meer. Jij noemt het een Koreaanse optie. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden in de wereld waarbij je bestandslijnen hebt die dan eeuwigdurend worden. Van de Kashmir tot en met Noord-Ierland.
Korea.
Korea is daar een hele duidelijke in. Daar kwam daar de internationale gemeenschap via de Verenigde Naties kwam daar weer aan te pas. Dat is natuurlijk wat het meest te prefereren valt, want dan is er in ieder geval een werelduitspraak. En dat geeft ook dekking voor bijvoorbeeld Zelensky op het moment dat hij akkoord gaat met iets. Hè, want het is ook nog wel lastig. Ja. Dan moet hij ook tegen wat akkoord zeggen, want in alle gevallen lijkt er toch wel een behoorlijk verlies aan vast te zitten. Dus dat is heel moeizaam. Kijk,
maar er zijn ook bezig over een soort verlanglijstje welke landen daar dan op zouden moeten toezien. Dat is een hele zwik landen. Daar zouden ze allebei akkoord mee moeten gaan. Maar dan krijg je ook toch, het is dan geen VN. Het zijn geen blauwhelmen, maar het lijkt er een beetje op, hè?
Nee, een soort van coalitie van landen die zich geroepen voelen om daar dan zoiets te doen. Ik vermoed overigens dat als zoiets zich zou voordoen, en er zou inderdaad een akkoord kunnen komen tussen Oekraïne en Rusland, dat daar dan ook wel een veiligheidsraadsresolutie voor te vinden is. En dat daarmee dan ook wel weer een blauwhelmachtige
optie. Oké. En dan even terug naar de eerste vraag, zou ik maar zeggen. Biden die noemt Poetin een slager en een oorlogsmisdadiger.
Ja. Ja, precies.
Hij is ook de baas van de NAVO, om het maar even simpel te houden. Dus hoe krijgen we in vredesnaam die relatie weer op gang? En hoe zou die eruit gaan zien?
Nou, eerst even teruggaan naar toen we ooit Assad hebben we ook heel snel veroordeeld. En dat is allemaal heel logisch, want ook daar in Damascus zit een slager die verantwoordelijk is voor enorme gruwelen. Detenties, martelingen, moorden. En vluchtelingenstromen. En toch zit hij er nog. En om maar eens een voorbeeld te noemen, toen wij de internationale gemeenschap dan probeerden om Assad te ontdoen van zijn chemische wapens, dat was op dat moment Sigrid Kaag als leider van een VN-delegatie. Toen waren we maar wat blij dat er toch nog rechtstreeks contacten met deze dictator mogelijk waren. En hoe lastig het ook is in Nederland, kijk, ik heb wel eens gezegd, je moet bereid zijn om de meest bloedige hand te schudden als dat bloedvergieten kan stoppen of voorkomen. Dat is natuurlijk de taak van de internationale diplomatie. En die internationale diplomatie, met name op VN-vlak, die faalt op dit moment grandioos. De VN is in geen velden of wegen te bekennen. Het zijn de landen die ook aanbieden om wat te doen, die achterdeurtjes openen voor overleg. De Turken, de Israëli's. Landen waar we misschien niet van weten of waar we niet van zien. Ja, en dat baart mij zorgen, want dat betekent dus dat de internationale gemeenschap als zodanig zich nog niet zijn mind heeft opgemaakt. Veel zal ook afhangen van of er een Rusland is waarbij Poetin nog aan de macht zou zijn en of het een Rusland is zonder Poetin.
Kijk, ja, maar dat parkeer ik altijd even onder het wensdenken. Want wat dat betreft vind ik het voorbeeld van Assad ook goed. Die zit er ook nog steeds. Waarom zou Poetin er na enige tijd ook niet nog steeds zitten?
Nee, er zijn ook scenario's denkbaar waarbij juist Poetin dit niet kan overleven. Ja. En waarbij hij zou moeten vertrekken. Kijk, hij zal denk ik op twee zaken worden afgerekend. Dat is enerzijds aan een rampzalige militaire operatie. En aan de andere kant in de staat waarin hij Rusland achterlaat. En vooral voordat deze inval begon, stond Rusland er eigenlijk heel goed voor. En hij heeft in korte tijd heeft hij al die opbrengst, waar hij in 22 jaar toch als president ook voor gevochten heeft, die heeft hij verkwanseld. Het is een, op zijn zachtste gezegd, een schot in eigen goal geweest.
Wel, maar wacht even. Er zijn ook een heleboel landen die zich er allemaal niks van aantrekken. Latijns-Amerika, Midden-Oosten, Turkije, India, China. Die blijven gewoon lekker zaken doen, olie kopen. Die vinden die sancties ook. Ja. Ook onzin. Dus hij is niet helemaal ridder te paard, zal ik ridder te voet.
Nee, Lavrov zit vandaag bijvoorbeeld tegenover zijn Pakistanse counterpart. Ja. Die lachen dan allebei vriendelijk over het feit dat er een land is dat probeert Oekraïne nu het centrum van de aandacht te maken, zoals ze dat eerder met Afghanistan deden. En er werd niet gelachen over de Russische invasie in Afghanistan. Ze doelen natuurlijk op de Amerikaanse lezen westerse.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik bedoel maar. Ook als wij zijn dan aan het nadenken over hoe moet die relatie er weer uitzien. Jij zegt, want jij bent een man van de realpolitiek. Dus je zegt, ja, soms moet je wel eens zaken doen met monsters. Het is niet anders. Maar dat monster.
Niet dat
doet,
ik zelf weggaan. Wensdenken helpt niet. Hè?
Nee. Maar dat monster.
Hoewel ik niet
doet
helemaal onwaarschijnlijk vind dat Poetin dit niet zal overleven. Dat soort scenario is er ook. En daar moeten we ook over nadenken. Tenminste, dat doen we bij HCSS ook. Omdat je ook moet nadenken. Wat hou je dan over? Hè? Dat hebben we in het Westen bijvoorbeeld niet gedaan over Assad. Dat hebben we niet gedaan met Gaddafi. En heel vaak gaan we dan een interventie in. Dat is natuurlijk het leergeld wat we betaald hebben, zonder dat we over de exit of wat er daarna moet gebeuren hebben nagedacht. En ja, je kunt veel zeggen over de Russische geschiedenis, maar daar veranderen dingen soms overnight. Hè. Toen Lenin in 1917 in Zürich een aantal jonge studenten toesprak, toen zei hij die beroemde woorden van: mijn generatie zal enorme strijd voeren, maar zal het de verandering niet meer meemaken. 6 weken later, tot de tsaar af.
En met maar een heel klein groepje. Ja, dat is ook zo. Ja.
In 1991, werd halverwege het jaar, werd nog gezegd: de Sovjet-Unie als soldaat zal niet ontmantelen. Nou, de implosie was binnen 3 maanden een feit. Dus je kunt ook niet helemaal uitsluiten dat er een toekomst is van Rusland zonder Poetin. En ik denk ook dat daar wel redenen voor zijn om aan te nemen dat er in de Russische bevolking. Kijk naar de laatste verkiezingsresultaten, waarbij bijvoorbeeld in Moskou steeds meer pro-Kremlin kandidaten hebben verloren van die technische kandidaten die door Navalny naar voren waren geschoven. 50% van de Kremlin-kandidaten in Moskou heeft het al verloren. In 2020 werd de lokale verkiezingen in Siberië bijna allemaal gewonnen door niet-Kremlin-kandidaten.
Ja, maar de populariteit van Poetin
is nogal
zeer. Het is toch nog een beetje Noord-Koreaanse hoogte, zal ik maar zeggen.
Zeker, maar je vroeg om scenario's. En dan moet je dus ook durven nadenken over wat nu onwaarschijnlijk lijkt. En neem van mij aan dat hoe langer deze oorlog duurt en hoe meer militairen daarbij sneuvelen. En er sneuvelen ongelooflijk veel militairen. Er zijn nu meer Russische militairen gesneuveld in die afgelopen 6 weken dan in 10 jaar Afghanistan-oorlog bij elkaar. Ja. Dat doet iets met die dorpen die op een gegeven moment die jongens allemaal in kisten terugkrijgen. Er is een enorme een staatsterreur van de kant van het Kremlin. Maar je moet dat ook kunnen volhouden als alles misloopt. En als je door de wereld gewurgd wordt. En dat gebeurt nu op dit moment.
Ja.
En als je niets meer kunt kopen. En als je geen buitenlandse valuta meer hebt. En dan ga zo maar door.
Ja. Nou, het is een mooi doorkijkje. Interessante studies en vooral die analyses. We horen ze graag. Dankjewel, Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.